Daniël hoofdstuk 7, wat we gelezen hebben vanavond is, zoals we gezien hebben in onze indeling van het boek, de indeling die we volgen naar de indeling van de taal. We hebben het Hebreeuwse inleiding, dat was het eerste hoofdstuk, en dan begint het Aramees gedeelte, hebben we gezien, dat begon in hoofdstuk 2, vanaf vers 7, met ook een droom, een visioen, waar we vier opeenvolgende koninkrijken hebben gezien. En die vier opeenvolgende koninkrijken worden ons voorgesteld in het beeld van een mens. En het laatste afsluitende gedeelte wat we gelezen hebben, Daniël hoofdstuk 7, en zo kan je zien dat dit mooi een insluiting vormt, geeft ons opnieuw weer een droom, een visioen, van vier opeenvolgende koninkrijken die ons worden voorgesteld. Maar nu worden ze gezien naar het beeld van dieren. Dieren die we eigenlijk zelfs niet kunnen vergelijken met de dieren die in de schepping gevonden worden. Het zijn op zijn minst genoemd door de eerste drie dieren een beetje hybride vormen van verschillende elementen van roofdieren die bij elkaar geplaatst worden. Met uitzondering van het vierde dier, dat met niks vergeleken kan worden, zoals we gelezen hebben. Dat totaal anders is dan de drie overige dieren. Nu, het visioen van Daniël, hoofdstuk 7, vinden we, krijgt Daniël in het eerste jaar van Beltsazar. En zoals we overdacht hebben, vinden we die koning Beltsazar, die maar een hele korte periode aan de macht is geweest, in Daniël, hoofdstuk
5.
Inderdaad. Dus dat is tijdens de regeringsperiode, korte regeringsperiode van deze koning. Daniël is dan al 50 jaar aan het hof. En hij krijgt bijzondere openbaringen van de Heer. Want dat is eigenlijk een visioen. Het is een openbaring. Waarin de Heer zijn dienaar, Daniël, iets wil duidelijk maken. Een boodschap die bijzonder veel waarde heeft, want Daniël stelt het ook te boek. En als we nadenken over visioenen en dromen, is het heel belangrijk te zien dat dit wel degelijk een profetische boodschap is, maar een profetische boodschap die vooral vooruitwijst naar het eind, naar de eindontknoping. Dat hebben we ook al gezien in de droom van Daniël hoofdstuk 2. De bedoeling was daar niet om gedetailleerd stil te staan bij die vier delen opeenvolgende rijken van dat grote standbeeld die gezien werd in die droom van Nebukadnezar, die opgebouwd was uit die vier metalen, maar hoe het uiteindelijk afliep met dat beeld. Herinnert u nog? Er was een steen, niet door mensenhanden losgemaakt, die uiteindelijk het beeld te gronde richtte. En die steen werd tot een grote berg die de ganse aarde vervuilde. Het toonde ons waar alles op uiteindelijk zal op uitlopen, het einde van alle dingen. En dat is eigenlijk hetzelfde wat we hier ook terugvinden. En ik heb heel wat commentaren gelezen over dit gedeelte en de meeste uitleggers laten zich verleiden, zoals ik ook al heb gezegd bij Daniël hoofdstuk 2, om in te gaan op de details en gaan eigenlijk voorbij aan de essentie van het visioen. Het is het totaalplaatje die telt en niet de details. Want zoals je leest, of hebt gelezen, en dat is ook typisch weer de opbouw van zo'n visioen, eerst krijg je het visioen en vervolgens krijg je de uitleg van het visioen. Dus je krijgt een totaalpakket. De belangrijkste elementen om het visioen te kunnen verstaan, om de boodschap van God te kunnen ontvangen, om erdoor vertroost en bemoedigd te worden, worden aangereikt. En Daniël hoofdstuk 7 heeft natuurlijk een zeer verrijkende profetische horizon, net als Daniël hoofdstuk 2, en die kennen hun voleinding in het laatste Bijbelboek, het boek, de openbaring van Jezus Christus. Daar worden deze visioenen die hier gegeven worden eigenlijk verder ontvouwd. Dus we kunnen hier geen gedetailleerde uitleg geven, die komt pas in het boek De Openbaring van Jezus Christus. Want we zullen nog zien in Daniël hoofdstuk 12, dat de uiteindelijke boodschap van het boek Daniël niet voor Daniël zelf bestemd was. Maar dat het bestemd was voor latere tijden. En die latere tijden, die worden te volgen openbaard door Johannes zelf. Hij is degene die de ware toedracht verklaart van wat hier in deze visioenen uiteindelijk aangereikt wordt. Dus het is geen gedetailleerde profetie. Dat is het grote onderscheid dat moet gemaakt worden tussen apocalyps, dus visioenen, eindtijdvisioenen, en andere vormen van profetie die we vinden, zoals in Jesaja, Jeremia en dergelijke meer. Dus het geeft ons een perspectief waar alles uiteindelijk op uitdraait. Dat betekent niet dat we daar bepaalde zaken in kunnen herkennen, maar om het daar uit te leggen, of te zien als de geschiedenis die al vooruit aangekondigd wordt in detail, dus de geschiedenis die eigenlijk op voorhand gedetailleerd verklaard wordt, gaat eigenlijk voorbij aan de betekenis van het visioen. En wie het visioen zo wil verklaren, doet eigenlijk het visioen volledig kapot. En daarom is het zo belangrijk dat we het leren verstaan zoals het hoort verstaan te worden. Maar laten we eerlijk zijn, de meeste christenen, als het aankomt op visioenen, waarvan het boek De Openbaring, zeg maar, de magnus opus is van de schrift, zijn de meeste christenen bang van dat boek. En ze hebben er weinig of niks aan. Het wordt op zo'n wijze uitgelegd dat het absoluut niet tot zijn doel komt. En ik weinig christenen hoor zeggen van, goh, ik vind zo'n vertroosting en zo'n bemoediging in het boek De Openbaring. Heb je dat ook al gehoord? En dat vind ik zo spijtig. Eigenlijk maakt me dat soms een beetje kwaad. Dus willen we dat boek straks, hè, we gaan het uiteindelijk met elkaar overdenken. Ik weet dat iedereen ernaar uitziet. Maar de oefeningen worden hier gemaakt, in het boek Daniël. We hebben er al een paar gemaakt. En jullie zijn al daarin een stuk, denk ik, verder gekomen. En hebben ontdekt hoe dat je met zo'n profetische gedeelte moet omgaan. Wel, vanavond beginnen we opnieuw een oefening, Daniël hoofdstuk 7. Ja? Dus we gaan met z'n allen proberen de grote hoofdlijnen en de gedachten te ontdekken. Nu, als je het visioen hebt gelezen, dan zie je inderdaad dat er vier dieren uit de zee komen. De aandacht valt vooral op het laatste dier, zoals ik al zei, die in niets te vergelijken is met de voorgaande dieren. Dat wordt ons meermaals nadrukkelijk gezegd. En dan verandert het beeld ineens, dan krijgen we een zicht op de troon van God. En dat wordt uiteindelijk een scenario in gang gezet, waarin dat de oude van dagen, de Heere God, gezien wordt als de oude van dagen op zijn troon. En wat zal hij daar doen op zijn troon?
Oordeel.
Oordelen, inderdaad. Een oordeel dat ertoe leidt dat uiteindelijk die vier dieren, en voornamelijk het vierde dier, geoordeeld wordt. En wat gebeurt er nog?
Het wordt vernietigd.
Het wordt vernietigd. Maar is oordeel alleen maar vernietigen? Is er nog een andere dimensie aan oordeel?
De heiligen worden beroofd.
Worden gerechtvaardigd, ja? Dus je hebt dat twee voudig aspect van oordeel die hier gezien wordt. Ja? En dan vinden we dat die vier koninkrijken, waarvoor dat die dieren staan, voorgoed van het toneel verdwijnen, en dat er iets totaal anders voor in de plaats komt. Een ander koninkrijk. Hebben we ook al gezien in dat visioen van Daniël hoofdstuk 2. Daar zagen we ook dat dat beeld, die die vier koninkrijken voorstelt, hè, gelijkaardig. Alle uitleggers zien de gelijkenis tussen Daniël hoofdstuk 2 en Daniël hoofdstuk 7. Alleen zien de meesten niet dat dit één geheel vormt en zien ze hoofdstuk 7 als de inleiding op wat volgt in Daniël 8, 9 tot en met 12, zeg maar. Maar we zien hier, als we het bekijken vanuit dit oogpunt, vanuit ons overzicht, dat dit samen één geheel vormt. die hoofdstukken 2 tot 7. En eigenlijk een enveloppe structuur vormt van hoe we de gedeelten die er tussenin liggen, 3, 4, 5 en 6, hoe dat we die horen te lezen. Ja, en hoe dat we die horen te bekijken. Dus dat zevende hoofdstuk vormt eigenlijk het afsluitende, samen met hoofdstuk 2, het omringende enveloppe rond dat gedeelte, en is tegelijkertijd ook het scharnierpunt naar wat volgt. Ja. Dus het is een zeer belangrijk gedeelte. Nu, die vier dieren stellen vier koninkrijken voor, de koninkrijken van de aarde, zoals we ze ook zagen in het beeld van Daniël hoofdstuk 2. En daar wordt het beeld vernietigd, het wordt als stof meegenomen door de wind, en er komt een totaal ander koninkrijk van een gans andere orde voor in de plaats. Eén ding is dat duidelijk is in die twee visioenen, is dat die twee koninkrijken, want die vier, zijn eigenlijk maar vier dimensies van een eenzelfde soort koninkrijk. Die eenheid zag je in Daniël hoofdstuk 2, hier minder, maar in Daniël hoofdstuk 2 zag je dat vooral. Zie je dat die koninkrijken vier dimensies zijn, zeg maar, van één type van koninkrijk, dat uiteindelijk verdwijnt, en waarvoor iets totaal anders in de plaats komt, Gods koninkrijk. Die twee kunnen nooit naast elkaar bestaan. Het ene moet verdwijnen, voordat het andere in zijn volheid kan komen. Dus, hoe dat we keken naar de eindtijd, zeg maar de eindontwikkeling van alle dingen, moet eigenlijk binnen dat plaatje hier passen. Alle verdere ontwikkelingen die we krijgen in de schrift, in het Nieuwe Testament, passen binnen dit plaatje. Ja? Dus zodat we kijken naar de eindtijd wordt, in grote lijnen, bepaald door deze, wat dat betreft, eenvoudige voorstellingen. Het is geen eindtijdscenario van 120 stappen die moeten doorlopen worden. Het laat een heel duidelijk en helder beeld zien. En al het overige wat we vinden, vindt zijn plaats in dit eenvoudige overzicht. Als er vragen zijn, alsjeblieft, onderbreek mij, want dan kunnen we misschien beginnen met van start te gaan en stil te staan bij dingen die ons opvallen in dit gedeelte. Ja, dat hebben we ook gedaan in het visioen van Nebukadnezar. Daar hebben we meteen ook de link gerecht met, wat hebben we gezien in Daniël hoofdstuk 2? Het was een beeld van een mens. En het voerde ons terug uiteindelijk naar Genesis 11, maar ook naar Genesis hoofdstuk 1. Ja. En van daaruit hebben we dan een aantal dingen duidelijk onderscheiden. Ja. Nu, als we kijken naar het visioen, dan vinden we dat Daniël als eerste, in de nacht gezegd, ziet hij vier winden des hemels die de grote zee in beroering brengen. En hier trek ik al meteen de handrem dicht.
En de geest zweeft over de wateren.
Inderdaad, de link met wat we vinden in Genesis hoofdstuk 1, vers 2, dat de aarde woest en ledig was in een chaotische toestand, overdekt met water, waar de geest over zweeft en een scheppend werk zal verrichten, die uit die chaotische toestand een functioneel geheel zal creëren. Hier vinden we daarin ook een verwijzing. De woelige zee heeft altijd in de schrift een negatieve beoordeling. Ja. Isaiah spreekt over de volkerenzee die altijd maar in beweging is. En de vier winden die hier gezien worden, zijn die winden die de zee uiteindelijk in beroering brengen. Ja, het gaat hier niet over de geest van God, maar het gaat hier over de vier winden van de aarde. En net zoals uit die chaos in Genesis hoofdstuk 1 er een schepping uit voortkomt, zien we dat ook hier uit die chaos iets ontstaat. En het zijn vier dieren. Ja. Dus dat op zich doet ons ook al terugdenken aan de schepping. Alleen maar dit groot verschil, dat deze dieren in niets gelijken op de dieren zoals God ze in beginsel geschapen heeft. Die mooi geordend werden, volgens hun soorten, ingedeeld werden. Hier zie je dat dat absoluut niet het geval is. Dus we mogen hier wel degelijk terugdenken aan de schepping. Ja. Maar, wie is er hier aan het scheppen, als ik het zo mag zeggen? Dat wordt ons niet vermeld. Om een beetje duidelijkheid te krijgen over wat hier in beginsel bedoeld wordt, ben ik al meteen verplicht om een uitstap te maken naar het boek De Openbaring. Openbaring hoofdstuk 12 en 13. Openbaring hoofdstuk 12 vinden we een heel bijzonder en belangrijk visioen, waarin, ik ga mij maar op één detail focussen, wat ik nodig heb om tot mijn uitleg te komen, want als ik hoofdstuk 12 ga uitleggen, dan ga je het bos niet meer door de bomen zien, dan ga je mijn aanknopingspunt niet zien met dit visioen in Daniël hoofdstuk 7. Mijn aanknopingspunt is dit, dat er daar in de hemel gezien wordt een heel bijzonder teken in vers 3. En dat is een grote vuurrode draak met 7 koppen en 10 horens en op zijn koppen 7 diademen. Ja? Het komt er uiteindelijk toe in vers 7 dat die draak uit de hemel wordt neergeworpen op de aarde. Vers 9. En de draak, grote draak, werd neergeworpen en dan wordt die oude draak, de grote draak, de oude slang beter gezegd, geïdentificeerd als zijnde de duivel en de Satan, die het hele aardrijk misleidt. En hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen. Als hij neergeworpen wordt, dan betekent dat dat zijn macht verbroken wordt. Dat betekent niet dat hij machteloos is, want het plaatje stopt hier niet, ja. Het heeft alles natuurlijk te maken met het kind dat overwonnen heeft, dat nu zit in de troon van God, dat hij wil verslinden. Hè. En we vinden dan, dat er meteen gezegd wordt in vers 10, nu is de behoudenis gekomen en de kracht en het koninkrijk van onze God en het gezag van zijn Christus, want de aanklager van onze broeders die hen dag en nacht voor onze God aanklagen is neergeworpen. En dan volgt er in vers 12, daarom weest vrolijk hemelen en die daarin woont, ja, groot feest in de hemelen, maar voor de aarde is het een ander verhaal. Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u neergekomen met grote grimmigheid, daar hij weet dat gij weinig tijd heeft. En dan zien we dat hij uiteindelijk de gelovigen vervolgt, die hier voorgesteld worden als de vrouw, die de vleugels van een arend krijgt en die in de woestijn gevlogen wordt, een heenwijzing naar Exodus, zoals Israël verlost werd uit Egypte en op arendsvleugelen gedragen werd en gebracht werd in de woestijn in de tegenwoordigheid van God. Dat beeld is hier wel bekend, denk ik. En hoe lang verblijft zij in de woestijn, die vrouw? Tijd, tijden en een halve tijd in vers 14. Komt exact overeen met wat we gelezen hebben in Daniël hoofdstuk 7, dat de kleine hoorn met zijn mond vol grootspraak macht toebedeeld krijgt. Ja, belangrijk connectiepunt hier. Nu, wat vinden we? De slang die probeert uiteindelijk die vrouw teniet te doen. Hè? Hij spuwt een rivier met water achter de vrouw aan. Dat moet ons doen denken aan de Exodus, waar ook uiteindelijk farao Gods volk wenste in de zee te drijven en hen te doen verdrinken. Maar dan zien we dat de zee open gaat en dat uiteindelijk het volk uitgeleid wordt. En het begin vormt van een heel nieuw begin. Een nieuwe schepping wordt er eraan verbonden. Maar goed, dat zal te ver leiden. Maar hier vinden we dus, wanneer dat dan niet lukt, dat de draak toornig is in vers 17. En de draak werd toornig op de vrouw en hij ging weg om oorlog te voeren tegen de overen van haar nageslacht, hen die de geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus hebben. Wat is het grote kenmerk van het vierde dier en van die kleine hoor dat hij strijd voert met de heiligen van de Allerhoogste, hebben we gezien in Daniël 7. We hebben dat gelezen. Zie je de gelijkenis? Wat er hier aan het gebeuren is? Oké. Dan gaan we verder. En nu gaat het om wat erop volgt. Heel spijtig genoeg, met onze versindeling wordt vers 18 van hoofdstuk 12 gesplitst van 13 vers 1. En dat hoort bij elkaar. En hij, dus de draak, ging op het zand van de zee staan. En wat gebeurt er dan? En ik zag uit de zee een beest opstijgen dat 10 horens en 7 koppen had, en op zijn horens 10 diademen, en op zijn koppen namen van lastering. Dus het scheppingsscenario van Daniël hoofdstuk 7, hè, dat we gezien hebben, de zee die in beroering is, en dat er dieren uit opstijgen, wordt hier herhaald. Ja. Het is de grote draak die dit groot beest dat hier uit de zee komt, tot leven wekt. De Satan moet je altijd zien als het tegenovergestelde en een slechte kopie van de Heer Jezus Christus. Zoals de Heer Jezus de schepper is, ja, zo is langs de andere kant de tegenstander een naaper. Hij kan alleen maar naapen, hij kan alleen maar imiteren. En wat doet hij? Hij creëert ook. En wat komt er uit de zee? Een geweldig dier. En nu moet je kijken naar die eigenschappen van dat dier. En het beest dat ik zag was aan een luipaard gelijk. Oh, doet u dat aan iets denken? Hetzelfde dier vonden we in Daniël 7, het derde dier. En zijn poten waren als die van een beer. Oh, dat is het tweede dier. En zijn muil als de muil van een, oh, dat is het eerste dier. Dus met andere woorden, wat vinden we hier? Eén dier dat uit de zee komt, dat alle kenmerken vertoont van die vier andere dieren samen. Ja? Akkoord? Oké, dan gaan we verder. En de draak gaf hem zijn macht en zijn troon en groot gezag. Handrem dicht. Waar hebben we dat gezien in Daniël hoofdstuk 7? Maar wat valt dat te vergelijken? Met de zoon des mensen die gezag krijgt van God de Allerhoogste. Dus wederom zien we hier dat de Satan God nabootst. En het gezag wordt hier gegeven aan die draak. En die draak is eigenlijk de tegenhanger, als we bekijken, Vader, Zoon, Heilige Geest, dan zien we dat de grote draak staat voor de Satan die wil God de Vader imiteren. Het dier dat hij creëert, aan wie dat hij de macht geeft, staat voor de Zoon, de Heer Jezus Christus. En dan komt er nog een derde persoon op het appel. Kijk maar eens, draai maar die pagina om. Vers 11, en ik zag een ander beest opstijgen, dat wordt het uit de aarde genoemd, en het had 2 horens aan die van een lam gelijk, en het sprak als de draak. En het oefent al het gezag van het eerste beest uit in die tegenwoordigheid. En het maakt dat de aarde en zij die erop wonen het eerste beest aanbidden. Inderdaad, want de Heilige Geest zorgt er ook voor dat uiteindelijk de heiligen de Heer Jezus aanbidden. Dus zie je de parallellen, dat is hier niet voor niks. Dus dat betekent dat dat visioen van Daniël hoofdstuk 7 eigenlijk zijn ontknoping kent, zijn ontvouwing kent, en wat we vinden in Daniël hoofdstuk, Openbaring hoofdstuk 13, excuseer. Laten we maar nog een stukje verder lezen. We gaan hier op de details, maar let op de aanknopingspunten. Dus aan de draak gaf hem zijn macht en zijn troon en groot gezag. En ik zag één van zijn koppen als tot de dood geslagen, en zijn dodelijke wond werd genezen, en de hele aarde ging met verbazing het beest achterna. En ze aanbaden de draak, omdat hij het gezag aan het beest had gegeven, en zij aanbaden het beest en zeiden, wie is aan het beest gelijk, en wie kan er oorlog tegen hem voeren? Klein detailtje, wie is er aan het beest gelijk, dat is uiteindelijk het tegenovergestelde van de titel die we vinden van de strijdvoerder tegen de draak in hoofdstuk 12 vers 7, Michaël. Wat betekent zijn naam? Wie is aan God gelijk? Mooi, hè? Dus die zinspeling, die woordspelingen zijn hier allemaal niet voor niks. Want de engel Michaël in hoofdstuk 12 is een andere openbaring voor de Heer Jezus Christus. Maar goed, daar komen we later aan toe. Wie is aan God gelijk? Ja. En hem, vers 5, daar had het mij weer om. En hem werd een mond gegeven die grote dingen en lastering sprak. Klinkt u dat verwant? Vertrouwd in de oren, beter gezegd? Is dat niet wat de kleine hoorn doet? Lastering spreken, grootspraak doen? En hem werd gezag gegeven om te handelen, hoe lang? 42 maanden. Dat komt overeen met tijd, tijden en een halve tijd. Of anders gezegd, 3,5 jaar. En hij opende zijn mond tot lasteringen tegen God om zijn naam te lasteren en zijn tabernakel en hem die in de hemel wonen. Dus hij lastert God, hij lastert al het hemelse. Vers 7. En hem werd gegeven oorlog te voeren tegen wie? Tegen de heiligen en hen te overwinnen. En hem werd gezag gegeven over elk geslacht, volk en taal en natie. Zie je dat? Dus ik denk dat de verwijzingen naar Daniël hoofdstuk 7 enorm sterk zijn. En dat Daniël hoofdstuk 7 uiteindelijk hier ontvouwd wordt in Openbaring hoofdstuk 13. Dus de zee die hier in beroering wordt gebracht, nu keer ik terug, we gaan het laten rusten, tot later. Maar de zee die in beroering wordt gebracht, moet ons terug doen denken aan de schepping. Niet aan de schepping zoals God in beginsel alles geschapen heeft, maar naar het werk dat de tegenstander, die uiteindelijk verslagen is, een dodelijke wond is toegebracht, dat wijst daar ook naartoe, op de kruis van Golgotha door de Heer Jezus, wat hij zal uiteindelijk verrichten in de eindtijd. Dus deze dieren, die moeten we vooral zien gericht naar de eindtijd. Ja? Een verandering van tijd. Die vier grote dieren die stegen op uit de zee en het ene verschillend van het andere. De eerste geleek op een leeuw. Zeg maar, Germain.
Het is een
nieuw bezet. Ja, ik had toch gezegd dat ik ging terugkeren, dacht ik, naar Daniël hoofdstuk 7. Dus het eerste dier gelijkt op een leeuw. Ik ga er niet veel over uitweiden, over de details. Maar we zien hier dat werd er in Daniël hoofdstuk 2 nog gezegd wie dat het eerste rijk was. Het gouden hoofd, dat werd duidelijk verklaard als zijnde Nebukadnezar. Dan vinden we hier geen details daarover. Maar het is wel duidelijk dat de leeuw met adelaarsvleugels het symbool was van het Babylonische Rijk. Ja. Leeuw is een roofdier. Die staat voor de koning van de roofdieren, het machtigste roofdier. En ook de adelaar is een gevreesde prooivogel. Niet voor niks dat hij symbool...
Roofvogel,
ja. Een roofvogel, die uiteindelijk symbool staat in onze dagen. Welk land geeft de adelaar?
Duitsland.
Ja?
Armenië, maar Albanië.
Ja, dat zie je het ook terug. Maar wie draagt dat zeer hoog in het vizier? Wie associeert zich voornamelijk?
Amerika ook.
Amerika, ja. Ja. Vandaar dat futuristische uitleggers hier Amerika hebben. Ja. Maar hier zie je dus, of waarom leg ik die link gewoon om te tonen dat koninkrijken, de rijken van deze wereld, zich graag associëren met een roofdier. Om hun kracht, ja, om hun macht te etaleren. Dus het lijkt op een leeuw en hij had adelaarsvleugels. En terwijl ik bleef toezien, werden het de vleugels uitgerukt. Dus dat dier wordt door een hogere macht, daar wil ik wel de nadruk op leggen, ontdaan van zijn vleugels. En hij werd van de grond opgeheven en op twee voeten overeind gezet als een mens. En werd het een mensenhart gegeven. Nou, misschien doet het ons wel denken aan wat uiteindelijk met Nebukadnezar gebeurd is. Die door de Heere God vernederd werd en tot de erkenning kwam wie werkelijk God is, aan wie alle macht toe behoort. Misschien moeten we wel daaraan denken. En meteen zie je het contrast tussen dier-mens. Ja? Dat wordt nog straks duidelijker wanneer de zoon des mensen komt voor de troon van God. En zie, een ander dier, het tweede, geleek op een beer. Het richtte zich op de ene zijde op en drie ribben waren in zijn muil tussen zijn tanden. Een beer, dat is een land dat ook graag de beer in zijn vaandel draagt als het symbool van hun macht en van hun sterkte. Rusland, inderdaad. Ja. Voor de futuristen, het Rusland van de eindtijd. Ja. Daar wil ik verder niks meer over zeggen. Maar het is een beer en hij wordt hier gezien als, hij ligt waarschijnlijk op zijn zijde en hij richt zich op. En hij heeft nog drie ribben in zijn mond. Met andere woorden, hoe wordt hij hier gezien als een dier dat een tomeloze honger heeft. Een honger die niet gestild kan worden. En er wordt uit hem gesproken, hij krijgt een opdracht. Sta op, eet veel vlees. Dus hij wordt eigenlijk opgedragen om zijn honger die niet te stillen valt, uiteindelijk toch, zeg maar, zoveel mogelijk te proberen eten en te verslinden. He, zo wordt hij hier gezien. En wederom is er een macht die hoger is dan dit dier die hem dit bevel heeft. Dus hoe bijzonder deze beelden ook zijn, want Daniel is er echt door aangegrepen door wat hij ziet, door de macht van die dieren, door de manier waarop zij tekeer gaan, iedere keer wordt er ons de nadruk op gelegd dat er iemand is die boven deze dieren staat en die hun machtszucht, waarmee ze tekeer gaan, eigenlijk onder controle heeft. Daar komt het op neer. En daarna zag ik en zie een ander dier, gelijk een panter. Panter is een van de meest gevreesde roofdieren. Hij is een van de snelste en van de gewiekste. Ja, hij kan op zijn prooi afsluipen als geen ander, om het zo maar te zeggen. En hij wordt hier gezien als hebbende vier vogelvleugels. Dat betekent dat hij nog eens verschrikkelijk snel is. Vier is het getal van de aarde. Dus het betekent dat het een dier is dat rondom zich heen grijpt. En op zijn rug zelfs vier koppen. Nogmaals dezelfde symboliek. Ja? Koppen staan voor de macht. Vier koppen, vier vleugels. Het is een dier dat rondom zich heen grijpt. En dan wordt er ook gezegd aan hem. Aan hem werd heerschappij gegeven. Dus het betekent van hoe snel dit koninkrijk ook om zich heen grijpt. En landen inpalmt dat het niet zijn eigen macht verwerft, maar dat die heerschappij hem gegeven wordt. Ja, dat zagen we ook al in Daniel hoofdstuk 2. En daarna zag ik in de nacht gezegd en zie een vierde dier, dat vreselijk wordt genoemd. Schrikwekkend en geweldig sterk. Daniel vergelijkt dit niet met een dier van deze wereld. Want het kent zijn gelijken niet. Het is een bovennatuurlijk iets die hier gezien wordt. Het komt wel voort uit de zee, maar de macht die het geeft En de manier waarop het tekeer gaat, is maar niks te vergelijken op aarde. Zo moet het hier zien. Er wordt gesproken over ijzeren tanden. En het at en vermaalde en wat overbleef vertrad het met zijn poten. Dus dit dier ontziet helemaal niets.
Woordje nacht, zegt
hij. Ja, visioen. Ja. Het zijn gezichten die je krijgt in de nacht.
Dromen.
Ja. Dus, wat het niet verslond, dat vertrad het met zijn poten. Je moet dat eens inbeelden. Dat kan je niet voorstellen, hé, wat voor dier dat wel moet zijn. En het had 10 horens. Horens spreken van kracht. Een normaal dier heeft 1, 2 horens. Dit dier heeft 10 horens. Dus vandaar, dat symboliseert zijn uitnemende, gigantische kracht. En dat is ook hetgeen waardoor Daniel eigenlijk een beetje gefascineerd is. Vers 8, terwijl ik op die horens lette, zie je dat? Zie, daartussen verhief zich een andere kleine horen, en 3 van de vorige horens werden daarvoor uitgerukt. Dus dat betekent dat er onder die horens nog eens hier een rivaliteit wordt gezien. Want naast die 10 horens komt er een 11e horen, en hij verdringt 3 van de overige 10 horens. En zie, in die horen waren ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak. Het grote onderscheid is dat deze horen zich verheft tegen God de Allerhoogste. Zichzelf ziet als God. En aan niets en aan niemand zich onderworpen weet, nog verantwoording aflegt. Want daarin is ook het verschil met die andere dieren. Van die andere dieren wordt er iedere keer getoond dat er een hogere macht is die dit dier bestuurt en leidt, als ik het zo mag zeggen. Maar van dit dier wordt dat eigenlijk niet gezegd. Vandaar dat het ook zo'n angstaanwekkend dier is. Het lijkt erop alsof het volledig op eigen houtje handelt en dat het doet wat het wilt. Dat het niets of niemand respecteert. Alleen maar 1 ding wel. Alle macht. Vers 9. Dan zien we dat het beeld verandert. Onze aandacht wordt getrokken naar tronen die opgesteld worden in vers 9. Terwijl ik bleef toekijken, werden tronen opgesteld. En een oude van dagen zette zich neder. Ja. Dat betekent niet dat de Heer God een oude man is, maar we zouden het op willen wijzen, oude vandaag. Zeker, dat komt aan bod, maar ook dat hij eeuwig is. En hij zette zich neder. Ja? De zee is in beroering, die dieren grijpen om zich heen en verslinden, en wat doet deze oude vandaag? Hij zet zich neder. Dat betekent dat zijn heerschappij
van rust is.
Absoluut niet. Dat is het geweldige contrast. Van de rumoerige zee, met die 4 dieren die ze verslinden, verbrijzelen, vermorzen, rondom zich heen grijpen, krijgen we een gezicht in de troon van God. Dan zien we God als de oude van dagen, als de alwijze, allerhoogste, almachtige, heilige, hoogvergeven God, die zit op zijn troon. Dat betekent dat hij regeert en heerst over dit alles. Dat is de gedachte hier. Zijn kleed was wit als sneeuw en zijn hoofdhaar blank als wol. Dat wijst op zijn heiligheid, zijn reinheid, zijn rechtvaardigheid. Zijn troon bestond uit vuurvlammen, de raderen daarvan uit laaiend vuur, en een stroom van vuur welde op en vloeide voor hem uit. Van wat spreekt dat vuur? Oordeel, rechtvaardig oordeel, maar het laat ook zien dat dit een openbaring is van God en zijn ontzagwekkende macht. Denk maar terug aan hoe dat God zich openbaart aan Mozes in een brandende braamstruik. Denk maar hoe dat de Heere God zich openbaart op de berg Sinaï. Er wordt ook gesproken van een laaiend en verterend vuur. Vuur.
Die zou ook zeker opgenomen.
Vuurige paarden.
Vuurige
paarden. Vuurige wagens en paarden, inderdaad. Dus dat laat iets zien van. Vuur heeft iets fascinerends. Het verteert, maar het heeft ook iets bijzonders. Dat is wat het vuur uiteindelijk doet. Ja. Maar het gaat erover dat vuur iets bijzonder fascinerends is. Het toont iets van de heiligheid, van de hoogverhevendheid van God. Ja. En het gaat erover hier dat er inderdaad een oordeel van zal volgen. En een stroom, maar de volgende keer gaan we dan enkele bijbelteksten daarbij halen en zien hoe dat al die elementen terug te vinden zijn in het Oude Testament. Ja. Dus nu heb ik daar geen tijd voor, ik wil gewoon een overzicht maken. En dan vinden we dat er duizendmaal duizenden dienden hem en tienduizendmaal tienduizenden stonden voor hem. Hier worden de hemelse machten gezien. De hemelse onderdanen van de Heere God. Die staan voor zijn troon en hem dienen. En dan moet Daniel bemoedigen. Want al weet hij zichzelf eenzaam misschien met zijn vrienden in Babylon aan het hof die God dienen, dan ziet hij er hier meteen dat hij niet alleen is die God dient. Dat er tienduizend maal tienduizenden zijn die de Heere God dienen. Dan vinden we dat de vierschouder zich nederzet en de boeken geopend worden. Ja? Het zijn de boeken van God. De boeken waarin alles opgetekend is. En wanneer die boeken worden geopend.
De vierschouder zoals we die nu betekent.
Ja, dat staat symbool voor het oordeel dat volgt. De vierschouder, en dat wordt ook, kom je ook tegen in het dagelijks. Dat zijn gewoon de rechters. Maar hier wordt er maar één rechter gezien.
Hoe stond het nu? Gerechtshof.
Ja. Het toont aan dat er een rechtszaak plaatsvindt. Een oordeel plaatsgrijpt. Dus welk oordeel moeten we hier dan ook meteen denken? Aan het oordeel voor de grote witte troon die genoemd wordt in het boek de Openbaring. Het oordeel dat zal gebracht worden wanneer? Dat wordt direct verbonden ook met de
komst
van de Heer Jezus Christus. Ja, dat is één gebeurtenis. Belangrijk om te zien. Sommigen willen ons wijsmaken dat dat niet zo is, maar in de schrift wordt de komst van de Heer Jezus altijd verbonden met oordeel. Ja. Dus hier zien we net hetzelfde, dat er gesproken wordt over oordeel. Oordeel dat een einde zal brengen aan iets en tegelijkertijd een begin inluidt. Dat is wat de komst van de Jezus ook zal betekenen. Toen keek ik toe vanwege het geluid der grote woorden. Ja, dan zien we dat de aandacht weer verlegd wordt in vers 11. Daniel ziet dat het gerechtshof plaatsneemt. Het hof gaat oordelen. En dan wordt zijn aandacht opnieuw getrokken door die hoorn. Weet je wel? Die kleine hoorn die andere drie had weggerukt, verdrongen. Om zelf aan de macht te komen. Toen keek ik toe vanwege het geluid der grote woorden welke de hoorn sprak. En terwijl ik bleef toekijken werd het dier gedood, zijn lichaam werd vernietigd en prijsgegeven aan de brand van het vuur. Het wordt dan niet te veel hepaté aangedraaid hier. De mond vol grootspraak duurt niet lang. Niet veel, geen beschrijving. Maar één ding staat vast. Wanneer God de oude van dagen op zijn troon had zitten en oordeelt, dat dit geweldige, machtige dier geoordeeld zal worden. Dan wordt er gezegd in vers 12, ook aan de overige dieren werd de heerschappij ontnomen. En hun werd een levensduur gegeven tot tijd en wijle. Hier zien we wederom wat we ook zagen in het beeld van Daniel. dat je niet zozeer moet zoeken naar vier opeenvolgende specifieke rijken, want daar vonden we dat het beeld in zijn geheel te gronden wordt gericht. Zo vinden we ook hier dat deze vier dieren eigenlijk tegelijkertijd geoordeeld worden. Ja? Zo wordt dat hier gezien. Die overige dieren, ja, verliezen hun macht, maar ze blijven nog een tijd voorbestaan. Weliswaar moeten we dat hier zien, dat is een oordeel dat God faalt. Ja? Koninkrijken in de geschiedenis hebben grote macht verkregen, zijn door andere machten teniet gedaan. Het is God die koningen aanstelt en vernedert, maar daarmee verdwenen die koninkrijken niet automatisch. Ja? Een hedendaags voorbeeld, in de jaren 30 werd Duitsland tot een grootmacht in Europa. Die grootmacht werd teniet gedaan door de Heere God. Ja? Maar Duitsland bestaat nog altijd. He. Het is niet meer die grootmacht van toen, maar het bestaat nog altijd. Dat is wat hij hierop vindt. Het toont dat het God is die alles oordeelt, die alles bestuurt. Ja? Dus dat betekent niet dat na dit oordeel die koninkrijken nog verder blijven bestaan. Nee. Zoals we gezien hebben in Daniel hoofdstuk 2, als uiteindelijk dat beeld te gronden wordt gericht, dan komt er iets anders in de plaats. En dat is wat we ook hier gaan vinden.
Jos, ja? Hier wordt dat beest van eerste keer doodgedaan, maar toen ik bidden uitleg. En vers 25 staat er toen dat woorden tegen de Allerhoogste zal hij spreken. De heiligen van de Allerhoogste zal hij te gronden richten.
Mm-hmm.
Daarvan is er hier in sprake hier. Ja, nee, dat is dit ding.
We komen daar straks aan toe, Heidi. Ja. Een klein beetje geduld.
Nee, maar dan gaan de heilige niet te gronden liggen.
Wie dat?
Dat is hier. De heilige. Dan dat één de heilige was toch?
Ja. Daar komen we straks aan toe. Ik vergeet aan welke vers ik zat.
13,
excuseer. Ja. Ik bleef toekijken in de nachtgezichten. En zie, dus wanneer dat vierde dier geoordeeld is, ja, en daaraan verbonden die andere koninkrijken geoordeeld zijn, zien we dat er iets totaal anders in de plaats komt. Want hij ziet opnieuw een gezicht, en met de wolken des hemels kwam iemand gelijk de mensenzoon. Opnieuw moet het ons doen denken aan het boek Genesis. Het grote contrast is dat die wereldrijken hier gezien worden als redeloze dieren. En nu komt voor de troon van God een mens. De mensenzoon. En aan hem zal de heerschappij worden gegeven. Net zoals God in Genesis 1 vers 28 de mens schiep naar zijn beeld en gelijkenis. En aan die mens de heerschappij van de aarde toevertrouwde. Zien we hier niet de eerste mens die komt voor de troon van God om de heerschappij te ontvangen, maar de laatste mens. De laatste Adam. Het hoofd van een heel nieuw mensengeslacht. Dat is de gedachte hier. En er komen hier nog andere lijnen uit de schrift samen. Dit is niet alleen de mensenzoon, de laatste Adam die hier gezien wordt, die een mens is zoals God het altijd heeft bedoeld, naar Gods beeld en gelijkenis, die waarlijk de heerlijkheid van God draagt en tentoonspreidt, maar hij wordt hier ook gezien als komende met de wolken des hemels. Nu, de wolken des hemels, dat is Gods rijtuig in de psalmen. Het is de Heere, de Almachtige, die de wolken bereidt. De wolkenrijder. Zo wordt hij gezien in de psalmen, daar gaan we wel over nadenken. En die wolk, ja, is ook tegelijkertijd de heerlijkheid van God. Het is die wolk die uiteindelijk rustte op de berg Sinaï. Het is die wolk die uiteindelijk haar intrek neemt onder Gods volk in de tabernakel, later de tempel. Het is die wolk die in Ezekiel gezien wordt, die het heiligdom verlaat. Dus deze mensenzoon heeft tegelijkertijd goddelijke eigenschappen. Hij is bekleed met goddelijke heerlijkheid. Het is een godsopenbaring hier. Het is een mens die gelijkertijd gezien wordt als met goddelijke heerlijkheid gekroond. Heel bijzonder. Dus hier hebben we de laatste Adam, de mensenzoon, de zoon van God. En dat bedoel ik niet als tweede persoon van de Godheid, maar bedoel ik zoon van God, zoals de Heer Jezus ook in de geslachtsleiding Lucas teruggekeerd wordt, dat hij de zoon is van Adam van God. Zoals Israël ook gezien wordt, samen als Gods zoon. Zoon van God. Dat kent hier zijn eindvervulling in deze persoon. Deze is de ware zoon van God, waarvan Adam, Israël, een voorafschaduwing was. Dus zie hoeveel lijnen dat er hier samenkomen. Aan deze wordt de heerschappij gegeven, die God beloofd had aan zijn gezalde. Dus zie je al die lijnen hier samenkomen, dat is een heel belangrijk punt hier. En hij behaf zich tot de oude van dagen, en men leidde hem voor deze. In andere woorden, die rijken zijn verdwenen, het vierde rijk is geoordeeld, en nu wordt de heerschappij voor eeuwig en altijd aan hem geschonken. Zie je, vers 14. En hem werd heerschappij gegeven, en eer, en koninklijke macht, en alle volken, naties en talen dienden hem. Alle volken zullen hem onderworpen zijn, zullen hem dienen. Of, zoals het Nieuw Testament zegt, voor hem zal elke knie zich buigen en zijn naam beleiden. Dat is wat hij hier vindt. Zijn heerschappij is in tegenoverstelling met die dieren, die elk hun periode kenden, een eeuwige heerschappij. Een heerschappij die niet zoals hun heerschappij zou kunnen vergaan. Nee, het is een die niet zal vergaan. Het is een koningschap dat onverderfelijk is. Dan vinden we natuurlijk dat Daniel vers 15 ontroerd is van de gezichten die hij heeft gezien. Maar hij is nog niet tevreden, want hij wil meer weten. En zoals dat gebruikelijk is in zo'n visioen, dat vind je ook meermaals in de boek De Openbaring. Daar had Johannes ook een van die engelen of oudsten aanspreken om meer uitleg te krijgen van wat hij ziet. En dat is wat hier ook gebeurt in vers 16. Ik naderde een van hen die daar stonden. Dat is een van die 10.000 dienaars die voor de troon van God staan. Hij klopt, hij trekt aan een zijn mouw en hij zegt, sorry, je moet iets vragen. Hij vroeg hem de ware zin van dit alles. Dus met andere woorden, wat vraagt hij hier? Wat heeft dit hier tot doel, wat ik hier aanschouw? En hij sprak tot mij en gaf mij de uitlegging daarvan te kennen. Vers 17. Nu krijg je de kern van de betekenis van het visioen. Die grote dieren, die vier, zijn vier koningen die uit de aarde zullen opkomen. Zoals je zegt, daarna. Dat is wat dat haalt. Daarna. Daarna zullen de heiligen, dus allerhoogsten, het koningschap ontvangen. En zij zullen het koningschap bezitten tot een eeuwigheid, ja, tot een eeuwigheid der eeuwigheden. Hoe legt hij het visioen uit, wat dat hij gezien heeft? Aan wie wordt die heerschappij gegeven?
Aan de
heiligen. Dat betekent dat die zoon des mensen, die daar staat, aan wie dat de heerschappij gegeven wordt, de representant is van alle heiligen. Ja? Net zoals Adam het hoofd is van het mensengeslacht. Ja? Zijn daden gevolgen hebben voor allen die uit Adam geboren zijn, zo is het ook met de laatste Adam. Aan hem wordt de heerschappij gegeven en allen die uit deze laatste Adam zijn, zijn nageslacht, zullen delen in zijn heerschappij. Zij zullen samen met hem heersen over de aarde. Mooi, hè? We zijn toch mede-erfgenamen met Christus? Dat mag je toch niet verwonderen? Het gaat hier over een nieuw mensengeslacht, hè? Het nageslacht van de laatste Adam. De ware vervulling van de Adam die in beginsel door God geschapen is en geplaatst is in de hof van Eden als een koningpriester, aan wie dat de heerschappij over de aarde heeft toebedeeld. Ja. Daarna, vers 18, zullen de heiligen des Allerhoogsten het koningschap ontvangen en zullen het koningschap bezitten tot een eeuwigheid, ja tot een eeuwigheid der eeuwigheden. Kan niet genoeg onderstreept worden dat het koningschap onvergankelijk is. Let op het overdreven taalgebruik. Daar komt nooit geen einde aan. Het is onveranderlijk. Dat is de betekenis van het visioen. Dus het draait hem allemaal, zoals we gezien hebben in Daniël hoofdstuk 2. Ging het om wat er na het beeld kwam, zo gaat het hier ook over wat er na de vier dieren komt. Vers 19. Daniel is nog niet tevreden. Toen wilde ik de ware zin weten van het vierde dier, dat van die alle verschilde. Zie je maar, nogmaals wordt er gezegd dat dat vierde dier anders is. Dat buitengewoon vreselijk was met zijn ijzeren tanden en zijn koperen klauwen. Dat at en vermaalde en wat overbleef met zijn poten vertrad. En van de 10 horens, welke op zijn kop waren. En van die andere die zich verhief en waarvoor er 3 uitvielen, terwijl deze horen met ogen en een mond vol grootspraak, we krijgen een extra detail hier, er groter uitzag dan de andere. Ik zag dat die horen strijd voerde tegen de heiligen en hen overmocht. Dat betekent dat een detail ons hier gegeven wordt dat enorm belangrijk is. Deze hoorn met zijn mond vol grootspraak die zich verheft tegen God, voert strijd tegen de heiligen. Die heiligen die wanneer God zijn troon zal stellen als de plaats van rechtspraak, zoals we gezien hebben, daar zullen zij die hier vervolgd worden, gerechtvaardigd worden. En daar zal het beest geoordeeld worden. Dus alhoewel dat er voor die heiligen van de Allerhoogste de heerschappij is weggelegd tot in alle eeuwigheid, betekent het niet dat zij die heerschappij zomaar toebedeeld krijgen. Aan dat moment van verheerlijking gaat een periode van vervolging en verdrukking vooraf. Zie je dat? Dat is hier wat hier gezegd wordt. Want er zal een periode zijn dat deze horen de macht krijgt om hen te overwinnen. Maar hij zal ze niet kunnen verdagen. Want dan zal God ingrijpen. Dat is wat we hier leren. Totdat, vers 22, totdat de oude vandaan kwam. Zie je dat? De macht is er om hen te vervolgen, hen te bestrijden, totdat de oude van dagen kwam en recht verschaft. Verschaft werd aan de heiligen des Allerhoogsten. Zie je dat? Er komt een moment dat zij recht zullen verschaft worden. En de tijd naderde dat de heiligen het koningschap in bezit kregen. Vers 23. Hij sprak al dus dat vierde dier is het vierde koninkrijk dat op aarde zal zijn, dat zal verschillen van alle andere koninkrijken en dat de gehele aarde zal verslinden en haar zal vertreden en vermorzelen. En de 10 horens, uit dat koninkrijk zullen 10 koningen opstaan. Zie je dat? Dus er wordt hier aangeduid dat koninkrijk in zijn geheel is een dier, maar dat dier staat voor veel meer dan één enkel koninkrijk. Het staat voor een macht die een hele periode de macht zal uitoefenen, die hier verder gesymboliseerd wordt als 10 koningen. En na hen zal een ander opstaan, die zal van de vorige verschillen en 3 koningen te val brengen. Dus je hebt 10 koningen die symbool staan voor die macht. En die 10 koningen zullen uiteindelijk opgevolgd worden door een andere. Die 3 zal ten val brengen en in de plaats komen. Dat is het gedacht dat je hier krijgt. Dus hij zal de uiteindelijke verpersoonlijking zijn, het hoogtepunt van de macht van dat vierde dier. Hij kent zijn gelijken niet. En er wordt gezegd, en hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste, lastering, en de heiligen des Allerhoogsten te gronden richten. Zie je dat? Hij zal erop uit zijn, tijden en wet te veranderen. Dat betekent dat hij Gods scheppingsorde, de beginselen die God in zijn schepping heeft gelegd, dat hij die zal willen veranderen. Maar ook dat hij de wet zal veranderen. Dat betekent dat hij ook zal willen
heersen.
Wet, en we moeten wet doen. Hij zal zeker heersen. En hij zal heersen zoals God heerst. Want het is alleen God die tijden verandert. Ja. Hij wil heersen als God. Maar zij wil ook de wet veranderen. Hij zal willen. De wet staat toch voor het inderdaad. En zij zullen in zijn macht gegeven worden. Wie dat? De heiligen van de Allerhoogste. Voor een tijd, tijden en een halve tijd.
Dat is 42 maanden.
Inderdaad. De 3,5 jaar. Dus die laatste hoorn die hier gezien wordt, staat symbool voor die macht die de heiligen zal verdrukken en vervolgen gedurende die volledige periode die hier bedoeld wordt. Ja? Later gaan we zien de draagwijdte van die periode. En de draagwijdte van die periode is vanaf vanaf de komst van de Heer Jezus Christus, ja, tot op zijn wederkomst. Ja, 3,5 mag je hier niet letterlijk nemen. Het is tijd, tijden en een halve tijd. In een visioen zijn alle getallen symbolisch. Ja? We hebben het ook al gezien dat Nebukadnezar ook voor een bepaalde tijd vernederd werd. Ja? Een bepaalde tijdsperiode. Dat betekent dat die macht die hier hem toebedeeld is, heel nadrukkelijk beperkt is. Ja? In tijd. Dat er iemand is die hem die macht toebedeelt. Die ruimte heeft. En dat is God. Als God het niet toestaat, kan niemand iets doen. Ja? Dus hoe zal hij uiteindelijk handelen? Wel, hij zal vervolgen, verdrukken, vernietigen. Maar hij zal er ook op uitzien om de wet te veranderen. Ja? En dat is wat we zien in het boek De Openbaring. Hoe verzet uiteindelijk de draak zich tegen de heiligen van de Allerhoogste, door of vervolging en door
dwaling
en vervolging. Dat is wat er hier ook al opgesloten ligt. Ja? Voor de tijd, tijden en een halve tijd. Dat komen we nog tegen later in Daniël hoofdstuk 9 en verder. Dan gaan we dan verder bij stilstaan. Dat gaat wel duidelijker worden. Vers 26. Dan zal de vierschaar zich nederzetten en men zal hem heerschappij ontnemen en hem verdelgen en vernietigen tot het einde. Dat betekent niet dat we die hoorn hier moeten zien als één specifiek persoon. Die hem, zoals we zien, verspringt dat beeld van een koninkrijk naar een koning. Ja? Net zoals de zoon des mensen gezien wordt als de heiligen van de Allerhoogste, dus representatief is voor Hans volk, zo zien we dat die koning hier staat voor een koninkrijk, en omgekeerd, een macht. Ja? De meeste uitleggers laten dat hier verleiden, of ofwel hier een historisch figuur als Antiochus Epiphanes in te zien, ofwel de Antichrist. Maar zoals je weet, als het de ganse periode beslaat, vanaf de geboorte van de Heer Jezus Christus, wat zegt uiteindelijk de schrift verder ons daarover? Johannes zegt dat er heel veel antichristen zullen zijn. En dat er inderdaad een finale openbaring zal zijn van een antichrist. Maar dat in die periode die eraan vooraf gaat, vanaf in het begin, de geest van de wetteloosheid werkzaam is. Ja? Dat is wat we vinden in 2 Thessalonicenzen hoofdstuk 2. De geestenwet van de wetteloosheid. Ja? Dus het is een macht die zich openbaart doorheen die ganse periode. En die zijn uiting kent, zijn definitieve uiting, inderdaad in de antichrist. Maar je mag je niet zeggen dat die kleine hoorn de antichrist is. Omdat hij staat voor een periode van langere tijd. Ja?
Maar eerst is het een kleine hoorn en dan kom ik in de groep.
Je begint heel klein als een kleine hoorn, maar hij wordt tot de grootste hoorn. En het koningschap, de macht, de grootheid der koninkrijken onder de ganse hemel, zal gegeven worden aan het volk van de heiligen des Allerhoogsten. Zijn koningschap wordt er niet bedoeld met het koningschap van de zoon des mensen, maar zijn koningschap is Gods koninkrijk, koningschap die hen aangereikt wordt, ja. Want het is God die hen dat koningschap geeft. Zijn koningschap is een eeuwig koningschap. En alle machten zullen het dienen en gehoorzamen. Dat is wat we ook vinden in 1 Korinthe hoofdstuk 15. Dat ga ik de volgende keer ook tonen. Dat uiteindelijk het koningschap gegeven is aan de Heer Jezus Christus, de laatste Adam. Die alles zal onderwerpen aan de Vader. Zodat God alles zal zijn in allen. Uiteindelijk blijft het God... Gods koningschap, Gods heerschappij, die uitgeoefend wordt door de laatste Adam en zij die met hem verbonden zijn. Dat is de gedachte hier ook, die hierin ligt opgesloten. Vers 28, hier eindigt het bericht, wat mij Daniel betreft, mijn gedachten ontstaande mij zeer, zodat mijn gelaatskleur verschoot en ik bewaarde deze woorden in mijn hart. Ben er geraakt tot aan het einde van het stuk. Maar ik hoop... dat je een klein beetje een overzicht al hebt van wat er hier uiteindelijk gezien wordt. Het gaat uiteindelijk om waar alles op uitmondt. De macht zal ontnomen worden van die koninkrijken die nu heersen in deze wereld. Die komen en gaan. Die een manifestatie zullen kennen naar het einde toe die steeds maar erger en erger wordt. Dat is wat je duidelijk ziet. Ja? En uiteindelijk zal uitmonden... in een heerschappij en een macht die zal gezien worden voor een korte tijd, die zich aan God gelijk maakt, die de heiligen, die God en de heiligen lastert, die de heiligen vervolgt, die hen misleidt voor een bepaalde periode, maar die zal eindigen in het eindoordeel van God, waarna de heerschappij zal gegeven worden aan de zoon des mensen en aan het volk dat met hem verbonden is. Een heerschappij die eeuwig en onveranderlijk is. Ja? Dus dat is het scenario dat je hier krijgt. En in een visioen lopen bepaalde zaken door elkaar. Zie je dingen naast elkaar. Dan moet je leren op een goede manier mee omgaan. Dat is alles. Ja? En de volgende keer ga ik wat ingaan op de specifieke details. Ga ik ook wat uitwerken in de laatste adem. Wat het Nieuw Testament er ons over leert. Dat je werkelijk ziet dat de zoon des mensen de vervulling is van... wat Adam in beginsel gegeven is, Psalm 8, Hebreeën hoofdstuk 2, 1 Korinthe hoofdstuk 15, gaan we allemaal overdenken. En de linken die er ook liggen tussen de heerschappij die gegeven wordt aan de zoon des mensen, en wat God doet in Genesis hoofdstuk 1, vers 28, en de linken die er ook liggen met de koning die zal geboren worden uit Abraham die beloofd wordt in Genesis hoofdstuk 22. Ja? Een groot volk zal uit hem voorkomen als de sterren des hemels, hè, als het zand aan de oever van de zee, en aan hen zal een heerschappij gegeven worden om te heersen over de poorten van hun vijanden. Ja, dat kent zijn vervulling hier, denk ik. Of wijst beter gezegd vooruit naar deze gebeurtenis. Begint dat een klein beetje opgehelderd te geraken?
Ik kan maar weer, ik had het niet allerjuist begrepen.
Ja.
Dus in 7 vers 11, toen keek ik toe vanwege het geluid, de grote woorden, welke behoort sprak, terwijl ik dit toe kijk, weet het dier gedood, zijn lichaam wordt vernietigd en prijs gegeven aan het brand van het vuur. ook aan de overige dieren werd het heerschappij ontnomen en hun werd een levensduur gegeven voor tijd en wijle.
Mm-hmm.
Dus we spreken hier toch over het eindoordeel.
Natuurlijk, dat is wat er in ons voorgesteld.
Die waar het naartoe leidt, ze zullen uiteindelijk een oordeel krijgen.
Mm-hmm.
En dan die tijd en wel dat ze nog krijgen, dat is geen dat ik zo niet begrepen.
Dat is wat ik bedoel met die beelden die door elkaar lopen. Uiteindelijk zie je hier vier opeenvolgende koninkrijken die tegelijkertijd
geoordeeld worden.
Ja. Maar dat oordeel van God, dat grijpt ook plaats in de tijd.
Het is dat. Dus we zijn ook in de tijd al een keer geoordeeld geweest.
Natuurlijk, en dat is wat er hier naar verwezen wordt. Het feit dat ze op een bepaald moment hun heerschappij verloren zijn, en als rijk nog bleven voorbestaan, zelfs dat kent maar een korte tijd. En dat komt er hier ook eigenlijk dan een einde aan, want voor wat er hier gezien werd in die koninkrijken, dat verdwijnt voorgoed en de heerschappij wordt gegeven aan de zoon des mensen. Zie je dat? Dus het toont ons het oordeel van God, het eindoordeel, het finale oordeel, maar het wijst ook terug naar de oordelen die al plaatsgegrepen hebben in de geschiedenis. Dat zijn gemengde beelden die je moet zien te begrijpen. Want er kan na dit oordeel geen ander koninkrijk meer komen dan het koninkrijk dat God geeft hier aan de heiligen van de Allerhoogste, aan de zoon des mensen. En daar is het zo belangrijk om dat te zien en dat vast te houden in het boek de Openbaring. Want dan zijn er velen die denken en geloven dat op een zeker moment de Heer Jezus komt om zijn koninkrijk op te richten op aarde. En dan lezen ze verder en dan zien ze dat er opnieuw een opstand ontstaat. Hè? Dat er opnieuw een tumulte is. Opnieuw wordt er een strijd gevoerd tegen de Heer Jezus. En dan pas is de finale ontknoping. Dat kan niet. Dat is niet wat de schrift leert. Dus wanneer dat de Jezus komt en zijn heerschappij uitoefent, is dat definitief en onveranderlijk. En leidt dat de eeuwigheid in. Dat is wat zo'n visioen hier laat zien. En alle andere visioenen. Zo ook in Daniël hoofdstuk 2. Hebben we gezien, het is de steen die uiteindelijk een berg wordt die de hele aarde vervuilt. Belangrijk om dat te zien. Alle passages in de schrift, zowel in het boek de Openbaringen, moet je hier in dat scenario inpassen. Anders ga je gegarandeerd de mist in. En dat is wat dat velen doen, en waardoor dat het één soep wordt. En niemand ziet bos nog door de bomen. Want dan komt er een duizendjarig vrederijk, en dan lijkt alles peace en vrede, en ineens is het weer rebellie, en is het weer opstand. En krijg je weer een oorlog. Dat is niet wat de schrift leert.
De rest van het visioen zou ook niet meer kloppen. We spreken van een eeuwige heerschappij. En nog een overdreven nog een keer. Een eeuwig heerschappij.
Inderdaad.
En dat kan niet, nadien nog iets gebeuren.
Voilà. Dus als er één iets is dat visioen herhaaldelijk onderstreept, is dat na de koninkrijken van deze wereld, zoals we ze kennen, er iets compleet anders komt. Dat ze gelijke niet kent en dat nooit meer zal verdwijnen. Ik denk dat het heel belangrijk is om dat vast te houden. Dus in het verder wat de schrift ons leert, verandert dat scenario niet, mensen? Ja? Denk dat het logischste ook is om te zien, hè? Het andere is onlogisch.
Nou, eeuwigheid kan er nog niets nog komen. Hè.
Voilà. Vandaar, dat vind je ook in het Nieuw Testament. Als de Heer Jezus voorgesteld wordt, zijn wederkomst, is dat de wederkomst en zijn loon is met hem, om te geven naar iedereen zijn daden. Wat er met de komst van de Heer Jezus meteen verbonden wordt, is het oordeel. En het daaraan verbonden koninkrijk dat volledig aanbreekt. Lees maar in het Nieuw Testament, je gaat dat iedere keer terug zien.